Zullen we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen? En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. En ook in deze dienst zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de schepper is van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook de volgende coupletten van dit mooie lied zingen. Zijn naam brengt hoop in het bangste hart, vol twijfels, vree en pijn. Hij brengt er vreugde in plaats van smart, een hemelvreugd zo rein. Prachtige coupletten, hele mooie woorden van lied 562, waarvan we ook nog 2, 3, 4 en 5 zingen. Zullen we samen de Heer danken en vragen om zijn zegen. Heer, wat geweldig dat we konden zingen dat het is genoeg dat Jezus voor ons stierf. En terwijl hij stierf, toen hij zijn geest in uw handen gaf, Heere God, mocht hij ook uitroepen, het is volbracht. Heer, en daar aan dat werk hoefde niets meer toegevoegd te worden. Het is voor eens en voor altijd klaar. Heer, wat geweldig dat Heer Jezus het offer gebracht heeft ter vergeving van al onze zonden. Dat we door de Heer Jezus mogen weten, Heer, dat er geen scheiding meer is tussen u en ons. Dat we door de Heer Jezus dichtbij gebracht zijn en dat wij nu mogen weten dat we door Jezus Christus, door het geloof in Christus, kinderen van God geworden zijn. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Heer, wat een geweldige rijkdom hebben we door u gekregen. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond laten proeven van die rijkdom. Heer, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En we willen u bidden, Heer, voor hen die op afstand deze dienst met ons meemaken, via internet deze dienst beluisteren. Heer, wilt u hen zegenen. Vooral zij die erg ziek zijn en ja, dan denken we in het bijzonder ook, omdat we daar ook iets van gehoord hebben, Heer, aan onze broeder Jos Deen, die ons zoveel jaren zo trouw gediend heeft, Heer, met het spelen van het orgel en de piano. Heer, en ik wil u heel in het bijzonder bidden, Heer, wilt u onze broeder Jos genade schenken. En wil u vragen, Heer, wilt u de pijn alsjeblieft wegnemen. En dat ook de behandeling die hij ondergaat in Bocholt, dat deze ook zal werken, Heer. En ja, ook u gebruikt medicijnen, u gebruikt ook de wetenschap, de medische wetenschap. En ik wil u bidden, Heer, wilt u de artsen ook wijsheid geven. Wilt u met name Jos en Lisbeth helpen om in dit alles ook hun ogen op u te richten en het geheel en al van u te mogen verwachten. Heer, dat bidden we ook voor de andere zieken, met name zuster Duursma en ook broeder Groeneveld, Heer. Heer, u weet dat ze op het punt staan, Heer, om dit aardse leven te verlaten en hun intrek bij u te nemen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen genade schenken en hen ook een ruime ingang schenken. En dat ze ook mogen ervaren, Heer, dat u bij hen bent, ook op die moeilijke momenten dat hun lichaam het laat afweten. En dan wil ik ook in het bijzonder bidden voor hen die rondom hen staan. Heer, wilt u hen kracht geven, moed geven om hen te ondersteunen en dat zij ook mogen ervaren, Heer, dat u heel dicht bij hen bent. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ik wil u nogmaals bidden, Heer, wilt u met Marian Netten meegaan dinsdag naar het ziekenhuis. Heer, wilt u met Dini Schippers zijn. Heer, dank u wel dat ze bij ons kan zijn. Heer, en dat u haar ook tot nu toe gespaard heeft. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u de pijn in haar schouders ook wegnemen, Heer, en de bijwerkingen verlichten. En wilt u haar ook nog langere tijd voor haar man en kinderen en de gemeente sparen. Heer, we danken u dat we met hen ook voor de andere zieken mogen bidden en dat we hen elke keer weer aan u op mogen dragen. Heer, wilt u ons zo vanavond ook een hele fijne avond geven, waarin we ons mogen verdiepen in uw woord, onderwezen mogen worden vanuit uw woord en wilt u ons helpen, Heer, om uw woord ook steeds beter te begrijpen. En wat is het geweldig, Heer, dat we vanmorgen er ook over na mochten denken. Hoe zou ik het kunnen verstaan als niet iemand mij de weg wijst? Als niet iemand mij onderricht. Heer, dank u wel dat er bijbelleraren zijn. Dank u wel dat de geest van God er is die ons onderwijst in uw woord. En waardoor we uw woord steeds beter mogen leren kennen. En daardoor u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons zo vanavond alsjeblieft ook rijkelijk zegenen. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We willen vanavond het gedeelte lezen waar ik ook vanmorgen iets over gezegd heb. Handelingen hoofdstuk 8. Maar dan niet het laatste stukje, maar het eerste gedeelte. En Handelingen 8, dat gaat met name over het gevaar van schijnchristendom, namaakchristendom in de gemeente. En de eerste keer dat we daarmee te maken krijgen, zien we in dit stukje gebeuren. Handelingen hoofdstuk 8, vers 4 tot en met 25. Handelingen 8, vers 4, daar staat: zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende, en Filippus daalde af naar een stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen en er kwam grote blijdschap in die stad. En een man met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde. En hij beweerde van zichzelf dat er iets groots was. En allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. En ze hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. Toen ze echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk en van de naam van Jezus Christus prediken, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen, en ook Simon zelf kwam tot geloof. En na gedoopt te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de teken en grote krachten die hij zag geschieden. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen voor hen baden, dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat door handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan en zeide: geef ook mij deze macht, opdat als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Gij hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze boosheid en bid de Heer of deze toeleg van uw hart u mogen vergeven worden. Want ik zie dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde en zeide: bid gij voor mij tot de Heere, dat mij niets mogen overkomen van hetgeen gij gezegd hebt. Toen ze dan het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen der Samaritanen. Tot zover dit gedeelte. We gaan eerst nog met elkaar een lied zingen en dan wil ik hier graag een paar dingen over zeggen, vertellen. 575 uit de bundel Opwekking: Jezus alleen. En terwijl we dat lied zingen en naar het voorspel luisteren, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de tweede collecte in deze rondgang voor het onderhoud van de gebouwen. 575 uit de bundel Opwekking. Ja, er komt zo heel wat op de gemeente af. Op de eerste gemeente en natuurlijk ook op gemeenten waar wij deel van uitmaken. Dat zul je maar al te vaak merken, dat de gemeente vaak onder vuur ligt. Er is er maar één aan gelegen dat de gemeente kapot gemaakt wordt. En dat is de duivel. En de duivel heeft heel wat plannetjes. Heel wat mogelijkheden. Er staat niet voor niets dat hij heel veel vurige pijlen heeft die hij op ons afschiet. Maar we hebben het schild van het geloof. En dat is ontzettend belangrijk om achter dat schild van het geloof te kunnen schuilen. Nou, hier in Handelingen, zoals je vanuit Handelingen 2 leest, tot en met Handelingen 8, dan lees je over het ontstaan van de gemeente. Maar dan lees je ook op welke manier de gemeente bedreigd wordt. Je ziet al gelijk dat als de Heilige Geest uitgestort wordt, dat Petrus en Johannes en de apostelen apart genomen worden, gevangen genomen worden, gegeeseld worden, bedreigd worden, omdat ja, de gemeente onder vuur ligt door Satan. Dus je ziet in eerste instantie tegenstand in de gemeente. Gaat niet vanzelf. En ja, de mensen van Sunrise, die de komende week, deze week, als het ware in de voorhoede mensen willen bereiken met het evangelie, je zult tegenstand ervaren. Dat moet je incalculeren. Dat gaat echt niet vanzelf, want er is er één die dat niet wil en dat is de duivel. Tegenstand. Het tweede wat je leest, daar hebben we een tijdje geleden over nagedacht, dat is dat er zonde schijnheiligheid in de gemeente sluipt. Denk maar aan Ananias en Safira, die toch mensen van de gemeente waren, maar de boel een beetje voor de gek hielden. En dat er zonde in de gemeente kwam. Nou, even verderop, en daar zijn we mee begonnen vanavond met lezen, dat er een zware vervolging kwam in de gemeente. Zo'n vervolging dat de gemeente uit elkaar geslagen werd, ze werden verstrooid. Alleen de apostelen bleven Jeruzalem achter, maar de rest van de gemeente werd als het ware uit elkaar geslagen. Vervolging. Daar heeft de gemeente ook mee te maken. Maar het meest funeste, het meest slimme van Satan is dat Satan ook bijzonder goed is in namaak. Satan is zo'n chameleon, die kan zich in allerlei vormen openbaren. Er staat ook in de Bijbel dat hij aan de ene keer zich openbaart als een brullende leeuw. Maar diezelfde Satan kan zich ook voordoen als een engel des lichts. Als een engel des lichts, als een dienstknecht van God. En nou, dat zien we hier ook. In de gemeente krijg je ook te maken met schijngeloof. En ik heb wel eens gezegd, en ik hoop niet dat het waar is, maar het kan gebeuren dat als de Heer Jezus Christus zijn bruidsgemeente op komt halen, er zijn heel veel kerken die daar helemaal niets meer over weten of nooit iets over vertellen. Er zijn heel veel kerken die eigenlijk alleen maar uitkijken naar het gericht wat zal komen, de jongste dag, het oordeel wat zal komen op deze wereld. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over een moment dat de Heer Jezus zal terugkomen in heerlijkheid om hier op aarde te gaan regeren als koning. Maar voordat dat gaat gebeuren spreekt de Bijbel nog over een ander moment, dat er een moment plaats zal vinden dat de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen, de opname van de gemeente. En dat kan elk moment plaatsvinden. En in een van de seminars die ik in Nederland geef, zeg ik wel eens dat, stel je voor als de Heer Jezus zijn gemeente op zaterdagavond opneemt, dat misschien op zondagmorgen nog een heleboel kerkklokken aan het luiden zijn. En dat misschien nog wel diensten gehouden zullen worden. Dat er nog heel wat christelijke diensten, kerkdiensten gehouden worden, terwijl de kerk allang weggenomen is. Er is heel veel namaak. En dan is het ontzettend belangrijk om te weten als kind van God, hoe is het tussen mij en God? Ben ik opnieuw geboren? Ben ik een kind van God? En zo ja, hoe weet je dat dan zeker? Of is het allemaal maar inbeelding? En doe ik maar alsof? Nou, daarom is het heel belangrijk om met elkaar dit stukje nog eens even goed door te nemen. Filippus. We hebben het daar vanmorgen over gehad. Wie was deze Filippus? Nou, Filippus was een van de 7. Nou, als ik het heb over één van de zeven, dan zult u misschien zeggen van ja, maar waar heb je het dan over? Nou, in Handelingen 6 kun je op een gegeven moment lezen dat er gemopper was in de kerk. Ja, dat gebeurt ook in de kerk, ook in de eerste gemeente. Er was gemopper in de kerk, want er waren heel veel alleenstaande vrouwen die voor zichzelf moesten zorgen en de gemeente deed er niets voor. Nou, dat was gemopper, dat was niet goed. Hoe het kwam dat er alleenstaande vrouwen waren, dat was, er werd veel oorlog gevoerd. En mannen die overleden op het slagveld. En dat niet alleen, er waren ook heel veel mannen die vervolgd werden om hun geloof en die vrouwen bleven alleen achter. En als gemeente hadden ze eigenlijk toch wel de plicht om ook voor deze vrouwen te zorgen. En toen hebben de apostelen zich daarmee bemoeid. Maar de apostelen die kwamen dan niet meer toe aan hun core business, zou je kunnen zeggen. Aan hun belangrijkste taak om het woord te verkondigen en te bidden. En toen hebben ze 7 mannen uitgekozen, vol van geest, om met name die diaconale bediening van de gemeente in de hand te nemen. 2 van deze mensen waren Stefanus, een man vol van geest, en Filippus. Dus dat was zijn eerste taak. Maar naast deze eerste taak om een diaken te zijn, om met name in de stoffelijke behoeften te voorzien voor mensen die het moeilijk hadden, had deze Stefanus ook nog een andere roeping, want hij was ook evangelist. En als geen ander kon Filippus het evangelie aan anderen doorgeven. Het was zelfs zo dat hij de evangelist genoemd werd. Als u kijkt in Handelingen 21, daar komt Paulus van een van zijn zendingsreizen thuis. Hij gaat naar Jeruzalem en dan komt hij in Caesarea. Vanmorgen, ik weet niet of u oplettend genoeg geweest bent, maar vanmorgen hebben we afgesloten met een stukje dat Filippus ineens weggenomen werd. En hij was in Asdod. En hij was onderweg naar Caesarea. En waarschijnlijk is Filippus daar in Caesarea gebleven. En wat staat er in Handelingen 21, vers 8? En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea. En gekomen in het huis van Filippus, de evangelist. Mooi is dat, hè? Hij had op de deur een bordje staan, Filippus, de evangelist. Dat was Filippus. Ten voeten uit, hij was een evangelist. Hij kon mensen over het evangelie vertellen. En nou, wat een geweldige gave had God hem gegeven. En dan staat er dat Paulus bij hem bleef. En dat hij ook nog 4 dochters had die ongehuwd waren en die profetessen waren. Een man die zo in de dienst van God stond. Deze Filippus, die daalde af naar een stad in Samaria. En dan vraag je natuurlijk altijd af, welke stad zou dat nou toch geweest zijn? Naar welke stad zal die gegaan zijn? Nou, misschien is het een beetje natte vingerwerk, maar zeker weten doen we het niet. Maar ik heb verschillende Bijbelcommentaren hierover gelezen. En de meeste Bijbelleraren gaan ervan uit dat het, als er staat over de stad in Samaria, dat het waarschijnlijk Sichem of Sichar geweest is. Nou, Sichem en Sichar, dat zijn 2 steden die in Samaria heel dicht bij elkaar liggen. En Samaritanen, dat waren ook Joden. Dat waren het uitschot van de Joden. Die hadden zich wat vermengd met heidense volken, maar het waren wel Joden. En Filippus ging naar deze stad. Kent u een gedeelte uit het Nieuwe Testament waarin iemand anders ook naar die stad geweest is? Bij de Jacobsbron. En dat was Jezus. En weet u, dat is zo'n mooie geschiedenis. Want Jezus kwam daar en er was een vrouw bij de Jacobsbron. En deze vrouw die kwam tot ontdekking dat Jezus de Messias was. De Messias waar ze naar uitkeken, de beloofde Messias. En deze vrouw die rende naar haar eigen stad toe, haar eigen dorpsgenoten. En dan zei, deze man die heeft me alles verteld wat ik gedaan heb, zou deze niet de Messias zijn? En als u dat dan leest in Johannes 4, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, dan zie je iets heel wonderlijks daar. Want de Heer Jezus die zegt tegen de apostelen, als de apostelen dan terugkomen en ziet dat de Heer Jezus met deze vrouw in gesprek is, dan zeggen de discipelen tegen Jezus van, eet nou toch. En dan zegt de Heer Jezus in vers 34, mijn spijs is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En dan zegt hij, ik wil zijn werk volbrengen. En vers 35, zegt gij niet, nog 4 maanden dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouw de velden, dat ze wit zijn om te oogsten. En dan zegt de Heer Jezus in vers 38, de een zaait en de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit die stad geloofden vele Samaritanen in hem om het woord der vrouw. Die getuigde, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hem te blijven. En hij bleef daar 2 dagen en nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Mensen, wat geweldig. Zoveel mensen kwamen daar tot geloof. De Heer Jezus had gezaaid. En nou komt Filippus. Hoeveel jaar later was het? 3 jaar? Hooguit 3 jaar later komt Filippus in diezelfde omgeving. En dan ziet hij daar, dan ervaart hij daar in Samaria, dat hier een bodem is die helemaal voorbereid is. Want Jezus was er geweest. De Heer Jezus had al gezaaid. En hij mocht oogsten. Er was al voorbereid. Het was allemaal al klaargemaakt. En weet je, dat is gewoon zo. Als je dat doet wat God van je vraagt, als je daar naartoe gaat waar God je naartoe zendt, dan zul je heel vaak ervaren dat de Heer allang een heleboel voorbereid heeft. Klaargemaakt heeft. En zo zei de Jezus ook, wat jullie geen werk gekost heeft, dat mogen jullie binnenhalen. De een zaait en de ander maait. En dan zien we dat Filippus daar komt. En dan staat er, en hij predikte hen de Christus. Wat is het verschil? Als we even in Handelingen 8 kijken, dan lezen we in het eerste gedeelte, hij predikte hen de Christus. En wat betekent dat? Het woordje prediken, de letterlijke vertaling van het woordje prediken is proclameren. Bekendmaken dat Jezus is de Christus. En dat betekent dat Jezus is de Messias. De beloofde Messias. Die zou komen om hier op aarde zijn Messiaanse Rijk te stichten. Dat is wat anders dan toen Filippus naast deze Moorman, deze Ethiopiër zat. Want wat lees je dan? Kijkt u maar in vers 35. Daar staat niet, hij predikte hem Christus. In vers 35 staat, en Filippus opende zijn mond en uitgaande van de schriftwoord predikte hij hem Jezus. Dat is wat anders. Jezus in zijn nederigheid. Jezus in zijn sterven. Jezus in zijn opstanding, Jezus in, hij predikte hem Jezus. En velen denken van, ach, dat maakt niet zoveel uit of het nou Christus is of Jezus. Maar als er gesproken wordt, hij predikte hem Christus, dan wordt hier heel duidelijk mee bedoeld, hij predikte hen de Messias, de gezalfde. En dat is ook heel duidelijk te zien, want als je kijkt hoe Filippus hier predikt, dan staat er, Filippus die predikte niet aan individuen, maar aan een stad. Hij predikte, hij proclameerde Christus aan een stad. Kijkt u maar in vers 25, het laatste vers wat we gelezen hebben, daar staat, en toen zij dan het woord des Heren betuigd hadden en gesproken hadden, keerden ze terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie. Daar staat er niet in vele dorpen, maar aan vele dorpen. En aan de Samaritanen. Dus het was een soort proclamatie aan steden, aan dorpen, aan provincies, aan een koninkrijk, dat Jezus de Messias is. Dat Jezus zijn koninkrijk op zou richten hier op deze wereld. Vandaar, als we nog even teruggaan naar Handelingen 8, vers 5, daar staat, en Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen. Nou, daar hebben we het in de Bijbelstudie al verschillende keren over gehad. Als het gaat over de prediking van de Messias, als het gaat over de prediking van zijn koningschap, dat Jezus binnenkort koning zal worden, dan gaat het altijd over ze hoorden en zij zagen. Die prediking ging altijd gepaard met wonderen en tekenen. Zulke wonderen zelfs en zulke tekenen dat zelfs Simon, de grote magier, staat er letterlijk, de grote tovenaar, ingehaald werd. Want dat wat Filippus deed, dat was nog veel groter. Dat was nog veel meer dan wat Simon deed. Wat Filippus deed, dat stak met kop en schouders boven de teken uit die Simon deed. En vandaar dat deze mensen zeiden van, nou Simon, ik vind het leuk, ik vind het prachtig wat je allemaal gedaan hebt, maar nou gaan we eventjes ons richten op Filippus, want die doet nog veel grotere dingen, die doet nog veel meer tekenen. En ja, wij schenken nu geloof, en dan staat er letterlijk, wij schenken niet geloof aan Jezus, maar er staat, zij schonken geloof aan Filippus en aan dat wat hij zei. Het was niet om het persoonlijk geloof in Jezus te doen, maar veel meer staat er. Kijkt u maar in vers 12. Daar staat, toen zij echt de geloof schonken aan Filippus. Daar staat niet dat zij geloof schonken aan Jezus, maar ze schonken geloof aan Filippus. Filippus, wat jij doet, dat moet wel van God zijn. En op zo'n manier waren deze mensen zo, als het ware, overdonderd door de wonderen en tekenen die Simon of die Filippus deed. Voor deze tijd had Simon deze mensen beïnvloed. Daar staat letterlijk dat Simon ze verbijsterd heeft. Daar staat in vers 9, een man met name Simon was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde en hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. En alle van klein tot groot hielden zich aan hem en zeiden, deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. Simon, heeft u enig idee vanuit welke kracht Simon deze wonderen en tekenen deed? Was dat de kracht van God? Was dat dezelfde God als Filippus? Of niet? Ik denk het niet. Ik denk dat het een ander was. Ik denk, en weet je, ik wil dat toch heel duidelijk zeggen vanavond. Heel veel mensen denken dat als er wonderen en tekenen gebeuren, en er worden mensen genezen, dan moet het wel van God zijn. Dus niet. Want ook Simon deed grote wonderen en tekenen. Er staat in Matteüs 7 dat vlak bij de wederkomst van Christus zullen mensen voor het aangezicht van Jezus verschijnen. En zullen zeggen, hebben we niet grote wonderen en tekenen gedaan? Hebben we niet duivels uitgedreven? Hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En dan zal de Jezus hetzelfde zeggen als wat Petrus hier tegen Simon zegt. Je hebt part nog deel in deze zaak. Ik ken je niet. Ik weet niet waar je vandaan komt. Je hebt het misschien wel in mijn naam gedaan, maar niet vanuit mijn kracht. Niet vanuit mijn relatie. Zien we wat hier gebeurt? De Statenvertaling oude vertaling die zegt hier, en ja, ik ben wel blij dat ze dat een beetje anders vertaald hebben hoor, maar er staat hier dat Simon het volk verbijsterde. Nou, dat is natuurlijk een heel goed Nederlands woord. In de Statenvertaling staat hier het woord, hij was verrukkende de zinnen des volks. Verrukkende de zinnen des volks. Nou, dat klinkt een beetje moeilijker, een beetje ouderwetser. Maar het heeft er eigenlijk mee te maken dat mensen door Simon, de tovenaar, zo beïnvloed werden dat ze niet meer na konden denken. Dat ze als het ware bedwelmd werden. Dat ze zo in de ban kwamen van deze man. Ze werden als het ware gevangen genomen in hun gevoelens, in hun gedachten. Nou, weet je, ik denk dat wij wat dat betreft in een tijd leven waarin heel veel mensen verbijsterd raken. Heel veel mensen bedwelmd worden. Heel veel mensen niet meer geleerd hebben om te onderscheiden, om na te denken, om nuchter te zijn. Om hun geloof te gronden, te wortelen in het woord van God. En ze worden zo gauw verbijsterd, bedwelmd door allerlei dingen die om ons heen gebeuren. En ze weten niet waar het nou echt vandaan komt. Het volk was verbijsterd. En hij beweerde van zichzelf iets groots te zijn. Oh, ik kom ze wel tegen hoor, in Nederland en door heel de wereld, dat mensen beweren van zichzelf iets groots te zijn. Maar weet je, als God aan het werk is, ik vond het zo mooi van Filippus. Filippus die had zijn werk gedaan. En waar was hij? Hij was weg. Het was niet zo dat deze Ethiopiër even wat goud kon geven. Hij was weg. Zo werkt God. God werkt niet met mensen die zichzelf als het ware op een eretribune zetten en zich laten aanbidden. En kijk eens, kom maar naar die of die persoon. God, echte dienstknechten van God, die willen transparant zijn. Die willen onzichtbaar worden. Want het gaat niet om ons, het gaat om hem. Het gaat om God. Het gaat om de Heer Jezus. Nou, hij beweerde van zichzelf iets groots te zijn. En dan staat er, en men noemde hem, wat men zo noemt, staat er, de grote kracht Gods. Nou, hij was het hoor. Simon de tovenaar. Simon de man die ons bij God bracht. Hij was het. Simon de tovenaar. Er zijn heel wat boeken beschikbaar vanuit de eerste christenheid, vanuit de eerste gemeente. En een van de boeken is een boek van Justinus de Martelaar. Een man die voor het geloof opkwam in de tweede eeuw na Christus. En deze heeft over deze Simon de tovenaar ook het een en ander geschreven. En hij schrijft vanuit zijn historie, vanuit zijn kennis, dat deze Simon, die wilde zich laten aanbidden. Hij wilde aanbeden worden als de grote kracht Gods. En weet u, in deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, hebben we daar ook mee te maken. Deze Simon de tovenaar, Simon de magier, is een, ja, als het ware een voorloper, een voorbeeld van degene die ook zal doen alsof hij de Messias is. Ook zal doen alsof hij de grote kracht Gods is. Maar het niet is. Maar zich zo wel zal noemen. En ook, wat staat er in 2 Thessalonicenzen 2, grote tekenen en wonderen zal doen. En ze zal verleiden. Ze zal bedwelmen. En deze grote kracht Gods, deze Simon de tovenaar, is een, ja, eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld van de antichrist die binnenkort hier zal zijn en heel veel mensen op een dwaalspoor zal zetten en zal denken van, oh, is dit dan de grote kracht Gods? Want we zien nou zoveel tekenen en wonderen gebeuren. Mensen kwamen tot geloof. Wat voor geloof was dat? Ze lieten zich dopen. Wat voor doop was dat? Er ontbrak nog wat. Ja, het was het geloof dat wat Filippus zei, dat was wel waar. Het werd bevestigd door wonderen en tekenen, maar wat deed dat geloof in hun persoonlijk leven? Heeft dat geloof hen ook van binnen veranderd? Er ontbrak iets. De geest van God was er nog niet. En weet je, dan kun je wel tot geloof komen. En natuurlijk, ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen zeiden, oh, dat geloof ik wel hoor. Dat geloof ik wel. En dat ze ja en amen zeiden op alles wat je zei. Ik geloof het wel. Maar het deed niks in hun leven. Het deed helemaal niks in hun leven. Er moest nog wat komen. Ze moesten ook van binnenuit veranderd worden. En dat kan alleen door de geest van God. En de geest van God was uitgestort in Jeruzalem. Moest nog uitgestort worden over de Samaritanen. Moest ook nog uitgestort worden over de heidenen. Maar hier zien we dat de apostelen kwamen. Want de Heer Jezus had het zo mooi gezegd in Johannes 4 al. Waar we het net over hadden over deze Samaritaanse vrouw. Wat zei de Heer Jezus? Het heil is uit het Joodse volk. Het heil komt uit Jeruzalem. En daarom moesten ze... Soms denk ik wel eens, Filippus, kon jij dat dan niet doen? Filippus had ze verteld over de Heer Jezus. Filippus had ze het evangelie verteld. Ze kwamen tot geloof, ze werden gedoopt. Filippus, kom op, moet nog een stapje verder. Ontbrak er wat bij Filippus? Nee, zeker niet. Want Filippus was vol van de Heilige Geest. Maar je ziet dat er ergens bij Filippus een barrière was waar Filippus niet doorheen kon komen. Waarom? Omdat het onder apostolisch gezag, de apostelen moesten komen, Petrus die van de Heer de sleutel gekregen had om de deur te openen voor het Joodse volk, voor de Samaritanen en voor de heiden. En toen Petrus pas kwam, toen werd de Heilige Geest uitgestort. En toen werden deze mensen die het wel geloofden, ook van binnenuit veranderd. Mensen, en dat is het onderscheid. Er zijn heel veel mensen die wel geloven. En ik kom ze bij bosjes tegen, in heel veel andere kerken. Oh, ik geloof het dan, ik geloof het wel. Maar ze zijn niet opnieuw geboren. Ze zijn niet wedergeboren. Dat kan alleen door de Heilige Geest. En dan komt de ware aard van Simon naar boven. Als Simon dan ziet dat de Heilige Geest op hen daalt en dat ze werkelijk veranderd worden, dan zegt Simon tegen Petrus, joh, hoeveel kost dat? Hoeveel kost dat? Ik betaal je er goed voor. Want dan heb ik ook deze macht. En dan kan ik deze macht ook uitoefenen. Simon was al tot geloof gekomen, maar had zich niet bekeerd van zijn eigen ik. Hij had zich niet bekeerd van zijn geldzucht. Het was een tot geloof komen, uiterlijk, misschien verstandelijk, maar hij had niet toegelaten dat hij ook van binnen werkelijk veranderd werd. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat de mensen die Filippus bereikt had, hen werden handen opgelegd en ze ontvingen de Heilige Geest. En Simon die staat ernaar te kijken. Met Simon gebeurt dat niet. Simon die dacht even een beetje afstand zien te houden. Als het erop aankomt, dan houden ze afstand. Dan houden ze afstand. Dan zeggen ze, nee, niet te dichtbij komen. U begrijpt het wel. Dit zijn de christenen die zich christen noemen. Die meezingen, die meelezen. Die het allemaal interessant vinden. Die het geweldig vinden als er grote dingen gebeuren om ons heen. Maar in wezen nooit van binnen echt veranderd zijn. En die verandering vindt alleen plaats als je bereid bent om jezelf uit te leven aan het kruis. Bereid bent om met Christus te sterven. En om door het ontvangen van dat nieuwe leven in ons. Simon, een voorbeeld voor de gemeente. Schijngeloof. Namaakgeloof. En dan zegt Petrus ook heel duidelijk. Petrus die zegt in vers 21 van Handelingen 8. Gij hebt part nog deel aan deze zaak. Want, en daar hebben we de oorzaak, uw hart. Uw hart is niet recht voor God. Kunt u nu begrijpen waarom dat Filippus inderdaad wat argumenten kon hebben toen deze Ethiopiër zei, daar is water, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Dat Filippus dacht van ja, hoei. Ik heb dat net met Simon de tovenaar gehad. Die heb ik ook gedoopt, maar die had ik eigenlijk niet moeten dopen. En dit is een heiden. Cornelius was nog niet gedoopt. Dit is een heiden. Dit is een ontmand iemand. Dit is een van het nageslacht van Gam. Kan ik die zomaar dopen? En dan zegt Filippus heel eenvoudig, indien gij van ganser harte gelooft. Hier zegt Petrus, je hart is niet recht voor God. Oh, wat zou toch mooi zijn als we vanavond heel duidelijk weten hoe is met ons hart. Is ons hart recht voor God? Is het werkelijk echt voor God? Zijn we toeschouwer? Of is het echt? Is het schijngeloof? Of is het echt? Is het werkelijk jezelf verliezen? Of is het jezelf vasthouden en eer behalen en groot worden? O Simon, je hart is niet recht voor God. Je bent gekomen tot een warnet van ongerechtigheid. Mensen, wat is er belangrijk? Dat het geloofsleven niet alleen maar gebaseerd is op wat we zien, maar wat we horen. Wat we horen, het woord van God en de Heer Jezus. Wat is belangrijk om in deze tijd dat echte leven met de Heer te leven. Een recht hart voor God. Vooral in deze tijd waarin we zonder meer steeds meer te maken krijgen met deze Simon de tovenaars om ons heen. Die op allerlei manieren proberen mensen te verbijsteren. En dan kom je wel in een bepaalde mate tot geloof, maar nooit tot verandering. En mogen de Heer ons leven werkelijk van binnenuit veranderen door het werk van Gods geest in ons. Amen. Zullen we samen danken en een moment stilte hebben, waarin we de Heer zelf een antwoord geven op dat wat we vanavond gehoord hebben. Een zeer ernstige boodschap waarin we gezien hebben hoe de gemeente bedreigd wordt met namaak, met schijn. En dat we tegen de Heer zeggen, Heer, hier is mijn hart. Wilt u mijn hart vullen met uzelf, met uw geest? En dat het niet alleen maar zomaar een wetenschappelijk geloof is, maar dat het echte overgave is. Ik wil mezelf aan u kwijtraken. Zullen we een moment van stilte hebben? Vader in de hemel, we danken u voor dit stukje uit de Bijbel. Een moeilijk stukje. Moeilijk stukje om het te begrijpen, om toepasbaar te maken in ons leven. Als we kijken hier naar deze Simon die zo ingenomen was van zichzelf. Zelf groot wilde zijn. Zichzelf wilde laten aanbidden. Maar nooit echt tot verandering gekomen is. Anderen verbijsterde, zelf verbijsterd werd. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons bewaren om uit de handen van deze mensen te blijven? Wilt u ons helpen, Heer, om heel eenvoudig ons geloof te richten, niet op mensen, maar op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die voor ons dat kruis gedragen heeft, voor onze zonde de straf gedragen heeft, waarvan we mogen weten dat het bloed van Christus ons reinigt van al onze zonden. Dat we mogen weten dat we door de Heer Jezus verlost zijn, gereinigd zijn en een kind van God geworden zijn, opnieuw geboren zijn. Heere, wilt u ons helpen om vast te houden aan dat hele eenvoudige, pure evangelie. Zoals Paulus zegt, Jezus en dien gekruisigd. Heer, we weten dat we in een tijd leven met veel verwarring. Dat er ook heel veel afkomt op heel veel gemeenten. En dat heel veel gemeenten soms zo zwabberen van de ene kant naar de andere kant. En zich laten beïnvloeden. Heer, maar laat het zo zijn dat we ons door niemand laten beïnvloeden dan alleen door u, Heer Jezus. En door uw woord. Wilt u ons helpen, Heer, om in deze eindtijd waarin we kunnen ervaren dat ook de antichrist zijn opmars maakt en op allerlei manieren zichtbaar wordt om ons heen. Heer, dat we trouw blijven aan uw woord. Trouw blijven aan Christus. En dan wordt het woord maar al te waar wat u tegen de gemeente van Philadelphia zegt. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon roven. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer Jezus, dat we ons hart voor u mogen openen. Ons hart voor u recht mogen hebben. En mogen zeggen, Jezus, kom maar in ons hart. Wilt u ons leven vullen, maar ook veranderen, zodat het gaat lijken op u. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Een heel toepasselijk lied, 541 uit Johannes de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Er is er maar één die dat kan. En dat is de Heer zelf, die dwars door alles heen kijkt. En laat ons hart dan ook recht zijn voor hem. 1 en 2, het derde couplet staande, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 541. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de kracht, de gemeenschap van de Heilige Geest, met ons allen zijn. Tot totdat we de Heer Jezus mogen ontmoeten en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.